Een hele goede morgen. Het is fijn om na een hele lange tijd om weer in uw midden te zijn. Vooral omdat we samenkomen in die bijzondere naam die onder de hemel gegeven is. De naam van de Heere Jezus Christus. En we hebben net in dat laatste lied gezongen, laat ons niet verloren gaan. Maar de Bijbel leert dat God ook niet wil dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. En daar heeft hij ook alles voor gedaan. Hij heeft zijn allerliefste zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven door genade en door geloof ontvangt. En dat is zo'n bijzonder werk. Ik was deze week met de voorbereidingen bezig en vanwege de sneeuw dacht ik, ja, ik moet het over Jesaja 1 vers 18 gaan hebben. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen witter worden dan sneeuw. Ik denk dat is een prachtig onderwerp. Maar toen herinnerde mijn vrouw aan van zondag is het Valentijn. Nou heb ik daar niks mee als man denk ik, maar toen dacht ik, nou ja, moet ik het dan over Gods liefde hebben? Maar ik hoop zoals u hier zit dat u toch weet dat God zijn liefde bewezen heeft. Dat staat er in Romeinen 5 vers 8. En wanneer heeft hij dat bewezen? Toen wij nog zondaren waren. En als er iemand is die twijfelt of God van u houdt, dan wil ik deze morgen zeggen, kijk dan naar het kruis. Maar niet naar het kruis, maar in gedachten naar de persoon op het kruis. Zijn zoon is het bewijs van Gods liefde. De herziende Statenvertaling zegt, daarmee bevestigt God zijn liefde. En dus ik was er allemaal zo mee bezig. En toen kwam het onderwerp voor vandaag, die kwam eigenlijk in me op. Wees op uw hoede. En dat kwam eigenlijk ook door verschillende artikelen die ik gelezen had. En toen ik met de voorbereidingen bezig was en eigenlijk klaar was. En dat ik dacht, dit moet ik gewoon brengen deze morgen. En toen werd ik opgebeld, wat is de preek voor zondag? Ja, toen moest ik het zeggen. En twee dagen later, of een dag later, word ik bevestigd door een artikeltje wat in Trouw stond. Op 12 februari, dat is twee dagen geleden. Daar stond een groep vrouwelijke academici en theologen, dringt er bij het Nederlands Bijbelgenootschap op aan, de hoofdletter voor verwijzing naar God en Jezus niet opnieuw in te voeren. En dan geven ze de reden waarom. Ze noemen dat voor vrouwen een klap in het gezicht en een stap achteruit om als vrouw gelijkwaardig te worden beschouwd. Wie staat daarin centraal? Om wie gaat het daar? Daar gaat het helemaal niet meer om de Heere. Eigenlijk alles wat er met de Heere gaat, moet met zulke hoofdletters geschreven worden. Zodat we de Heere gaan zien als de almachtige God en eerbied voor hem hebben. En een gezonde vrezen hebben, omdat hij die almachtige is. Maar het sluipt er zo vals binnen. En de verwoording, als je dat artikel leest, dan zou je bijna medelijden met die vrouwen krijgen. Ja, maar dan moet je wel een medelijden krijgen van, wat sneu dat ze zo afdwalen. Dat God niet met een hoofdletter geschreven. En toen ben ik gaan zoeken, in Duitsland is de vrouwenbeweging al bezig om de Bijbel te gaan vertalen, overal waar hij staat of vader, dat wordt zij of moeder. Daar zijn we mee bezig, hè? En ik wil met u nadenken over een gedeelte uit Matteüs hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 7 en we lezen de versen 13 tot en met 29. Matteüs hoofdstuk 7 vanaf vers 13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinig zijn er die hem vinden. Maar, dit is de woorden van de Heere Jezus, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels? En zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij dan niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, dat is niet een nieuw gedeelte, dat sluit hierop aan. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft en de slagregens vielen neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in. Want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schrift geleerde. Hoofdstuk 8. Toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. Tot zover het woord van God. Laten we bidden om een zegen. Vader, dank u wel dat we hier in alle vrijheid, in alle rust uw woord mogen openen. En we bidden zo, Heere, dat u dat woord levend maakt door uw Heilige Geest aan een ieders hart, aan de toehoorders thuis, Heere, opdat het ons mag waarschuwen. Want het zijn woorden van u, Heere Jezus. U heeft gezegd, wees op je hoede. En dat heeft u een reden voor. En die reden die geldt nog steeds tot de dag van vandaag, als we zien wat er in het geestelijk leven om ons heen gebeurt. Zoveel dingen die niet kloppen, die niet overeenkomstig zijn met uw woord, maar die wel gepredikt en die wel geloofd worden en die mensen meetrekken in een valse leer. Heere, wilt u deze morgen ons rijkelijk door de boodschap zegenen en dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Opvallend is dit eigenlijk, hè, dat dit een afrondend iets is van de bergreden. Een bergreden waarin de Heere Jezus zo de diepte van de wet eigenlijk laat zien. Van ja, er staat geschreven, maar ik ga veel dieper dan de wet. Ik ga naar je hart. Ik ga naar een relatie die niet gefundeerd is op letters, maar gefundeerd is tussen God en mens. En dat is zo mooi. En dan juist dan zou je denken, dan houdt hij het daarbij. Vooral als je ziet in hoofdstuk 7 ook, voordat hij gaat beginnen over de nauwe poort, dan zegt hij, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Dan zou je haast denken, nou, dat is genoeg. Dat is al zo'n rijke zegen dat u dat tegen ons zegt. Maar de Heere Jezus is bewogen met ons leven. Hij is die herder die bewogen is met zijn schapen. En hij weet ook dat wij die waarschuwingen zo nodig hebben. En dan maakt hij een onderscheid hier. Ik heb het ook verdeeld in zij die vals zijn, zij die zeggen en zij die horen. En dan het verschil of je er wel iets mee doet of niet mee doet. Maar het begint zo mooi met de nauwe poort en de brede weg. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf gaat. Daar moet je niet wezen, zegt hij. Ga binnen door de nauwe poort. Nou, twee wegen, twee poorten. Maar de Heer Jezus laat ook gelijk zien, maar er zijn ook twee type richtingaanwijzers. De ene richtingaanwijzer, die wil je van die nauwe poort, van die smalle weg af hebben. Maar je hebt ook een richtingaanwijzer, die goede profeet, die wijst je naar die weg. En die weet dat als je die poort binnengaat, nou dan is die weg echt niet zo nauw hoor. Ik heb het altijd een beetje eng gevonden vroeger, dat je die brede weg, weet je wel, met vermaak en werelds plezier. Maar als je de Heere Jezus aanneemt, nou, dan heb je geen leven joh. Dan een smalle weg. Ja, totdat ik mijn knieën mocht buigen en de genade van God aan me geopenbaard werd. Toen kwam ik erachter dat die brede weg een brede weg van gebondenheid is. En dat die smalle weg een weg van vrijheid is. Ja, hij lijkt dan niet zo breed, maar hij is veel breder dan die oude weg. Ik mag nu leven uit genade, leven met een hoop, leven met een Heer die dagelijks bij mij is. Nou, die hebben ze op die brede weg niet hoor. En dus, het is helemaal niet zo eng als het lijkt. Het wordt eng als je je ogen van de Heer af gaat houden en gaat letten op de wereld en keuzes moet gaan maken. Het wordt eng als je je keuzes gaat afwegen tegenover wereldgelijkvormigheid. Ja, dan kom je tot die kleinere groep in deze wereld. Dan behoor je tot die groep wat vreemdelingen en bijwoners zijn geworden. Ja, maar dat geeft er niet. Dat geeft er niet. Je bent toch een volgeling van de Heere Jezus? En als dat daarbij hoort, nou laten ze me maar een vreemdeling vinden. Laten ze me maar een bijwoner vinden. En ik weet nog, ik was pas tot geloof gekomen en ik leverde materiaal op, bouwerijen. En dan zeiden ze, oh jee, kijk uit, daar heb je die vrome. En in het begin vond ik dat helemaal niet leuk. Totdat ik ontdekte wat vroom betekent. Godsdienstig. Toen denk ik, wat een compliment. En dan kwam je weer op zo'n bouwerij en dan zei ze, daar komt die vrome. En ik raampje open, wat zeg je? Ja, daar heb je die vrome. Ik zeg, dankjewel. Hoorde ik het twee keer. De weg is niet smal. De weg is niet smal. Als je die keuze hebt gemaakt voor de Heere Jezus. En je verlangt er oprecht naar om met hem te wandelen. Dan geeft hij alles wat daarvoor nodig is. Dat is die genade van God. Dat is de kracht, de leiding van de Heilige Geest. Dat is de gemeenschap van gelovigen. We hebben elkaar, broeders en zusters, daarvoor nodig. En hij begint hier, ga nou die poort binnen. Ga naar binnen, want hij leidt ten leven. En nadat hij dat gezegd hebt, dan zegt hij tegen degene die door die poort naar binnen zijn gegaan, hij zegt, wees op je hoede. Ja, maar je hebt net gezegd, ga die poort binnen. Ga die weg op. Ga dat leven genieten. Hij zegt, ja, maar wees op je hoede. Want, wees op je hoede voor valse profeten. Zij die dat woord brengen, maar niet uit waarheid. Niet uit een relatie met God. Ware profeten zijn een spreekbuis van de Heere. Die spreken uit het woord. Valse profeten hebben hun ideeën over het woord. Dat is heel wat anders. Ik vind, en in mijn optiek, en in mijn gedachten, en in mijn opleiding, en alles draait op wat ik ervan vind, in plaats te ontdekken, wat heeft God ons hier te zeggen. Zo moeten we de Bijbel verstaan. Wat zegt de Heere hier? Wat maakt hij ons duidelijk? En hij zegt, het zijn valse profeten die in schaapsvacht naar u toekomen, maar let op dit, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Nou, dat is niks nieuws onder de zon hoor. Want als u uw Bijbeltje kent, en ik hoop dat u een liefhebber bent van de Bijbel, dat u uw Bijbel leest en dat u zegt, dit is mijn Bijbeltje, mijn eigen Bijbeltje. Ik vind het heerlijk als ik versleten Bijbels zie. Ja, dit is een nieuwe, dit is mijn zondagbijbel. Maar mijn andere Bijbels, die zijn gewoon versleten, die zijn Op een gegeven moment ben ik opgehouden met onderstrepen en bij, want ik kon de Bijbel bijna niet meer lezen. Stond helemaal gemarkeerd. Maar dat was mijn Bijbeltje. En het gekke was dat ik in mijn eigen Bijbel kon ik het zo allemaal vinden. En had ik de Bijbel van mijn vrouw, dan wist ik niet waar het stond. Hoe kwam dat? Je bouwt een relatie op met het woord van God. Maar als u dat kent, dan weet u dat valse profeten, dat er is niks nieuws onder de zon. Als u denkt aan 1 Koningen 22 bij Agab. Al die profeten, die zochten een eer bij de koning. Nee, koning, komt allemaal goed, komt allemaal goed. Ze spraken leugens. Jeremia spreekt over profeten die bedrog plegen en die alleen maar preken uit winstbejag. Nou ja, als je sommige tv-dominees ziet, dan vraag je ook af, waarom preken ze het woord? Is dat op winstbejag of is dat, die zijn zo rijk. Ja, ongelooflijk. Ezechiël 22 spreekt over profeten die leugenaars zijn. Dus er is niks nieuws onder de zon. Maar wat denkt u van het Nieuwe Testament? Daar vinden we in Matthäus 7 hier en in 24 valse profeten. In 2 Korinthe valse apostelen. In 2 Korinthe 11 valse broeders. In 2 Petrus valse leraars. In Matthäus 26 valse getuigen. En Matthäus 24 zelfs over valse Christussen. Geen wonder dat de Heere Jezus zegt, wees op uw hoede. Er is zoveel valsheid in deze wereld. En niet alleen buiten de kerk. Ze komen de kerk binnen. Want hij zegt, ze komen in schapenvacht naar u toe. Maar van binnen roofzuchtige dieren zijn het. Je moet bijna denken aan Johannes 10. Dat de Heer Jezus zegt, er zijn ook andere herders. Maar die komen niet op de juiste manier binnen. Die komen binnen om te roven, te stelen en te doden. Wat willen ze doden? Jouw relatie met God. Ze willen je naar hun eigen ideologie toetrekken. Naar hun eigen dogma's, hun eigen theologieën. Maar je moet altijd opletten, waar staat de Heere Jezus hier? Staat hij centraal? En we zullen laten zien, het is niet alleen geloof. Ja, voor je behoudenis is het geloof, maar voor je leven is het ook wie mijn woorden hoort en ze doet. Heel duidelijk, want dat zien we hier ook verder, zien we dat terugkomen. En het is ook wonderlijk dat het niet bij alleen de Heere Jezus blijft, maar dat zelfs de apostel Paulus, de apostel Petrus, de apostel Johannes spreken over deze dingen. Gaat dus mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 11. 2 Korinthe hoofdstuk 11. Vanaf vers 13. Dan heeft Paulus over zijn belangeloosheid en dat anderen het om heel andere redenen doen. En dan zegt hij in vers 13, 2 Korinthe 11 vers 13, want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En dan koppelt hij er dit aan. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Dus valse broeders, valse apostelen, valse leraars zitten niet alleen in een schapenvacht, maar ze kunnen zich zelfs voordoen als een engel des lichts. Net als degene waardoor ze zich laten leiden. Weet u dat de duivel als een briesende leeuw is, dan denk ik, nou, die hoor je dan nog komen. Maar als een engel des lichts, dan heb je toch onderscheidingsvermogen uit de schrift voor nodig. En open ogen, open harten en open verstand. Dat de geest je laat zien. Wees voorzichtig. Dit is niet zuiver. En dan zegt hij, het is dus niets, of ja, 15. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars, welke dienaars? Van de Satan, zich voordoen. Moet je goed lezen, als dienaars van wat? van gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. De broeder had het nog over gerechtigheid net, in de aankondigingen. Maar zij doen zich voor alsof ze dat ook verkondigen. Maar er zit dan iets achter. En soms duurt het even voor je dat ontdekt. Maar Paulus, die schrijft erover. Ik zal nog een paar versen noemen. Galaten 2 vers 4. En dat terwille van de binnengedrongen valse broeders. Ze dringen zich binnen. Kent u die mensen die continu, elke keer als je ontmoet, hun ideeën op je af willen dringen bijna? Ik sprak nog eens met iemand en het ging over de alverzoening. Het maakt niet uit, we uiteindelijk komen allemaal in de hemel. En hij zegt, meneer, ik ben het totaal niet met u eens. Nou, hij zegt, dat had ik al gedacht. Maar ik begin al mensen te winnen in de gemeente. Dus ik ben gelijk naar de oudste gegaan. Ik zeg, weet u dat er een broeder in uw gemeente is die onrust aan het zaaien is? Die een leer aan het verkondigen is? Ja, we hadden er al een idee van. Ik zeg, en doet u er dan iets aan? Ja, we zijn nog aan in gesprek. Ja, hoeveel ruimte geef je dan iemand om niet meer te mogen spreken over oordeel, over gerechtigheid, over hemel en hel? Geef hem maar even de ruimte. Nee, geef hem niet de ruimte. Ze dringen zich op. Galaten, 2 Petrus 2 vers 1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. En moet u horen. Die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Moet je eens goed over nadenken hoe dat proces werkt. Ze komen niet op het podium en verkondigen dat direct. Ze doen dat heimelijk. In het verborgen. En het is een verderfelijke, afwijkend van de leer van het woord van God. En het gaat op zo'n subtiele manier dat ze je haast weten mee te slepen in hun gedachtegang. Ik weet niet of u dat wel eens hebt als u een bepaald boek leest. En ik krijg altijd een beetje de kriebels als de schrijver begint, maar het zou ook kunnen zijn dat. Dan heb ik al iets, waar ga jij naartoe? En als je dan oplet, dan merk je dat hij van het woord afwijkt. En hij gaat verder bouwen op zijn gedachte van het zou zo kunnen zijn dat. Maar de schrift heeft het daar niet over. Dat vind jij dat het zo zou kunnen zijn. En dat is een verderfelijke afwijking in de leer. Het is zo belangrijk dat woord van God te kennen. Bijbelstudies te hebben. Je woord dagelijks te lezen. Te overdenken. 1 Johannes 4 vers 1. Geliefde, geloof niet elke geest. Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Dus het was niet alleen in de tijd van de Heer Jezus, het was niet alleen in het Oude Testament, maar de apostelen hebben in hun bediening er steeds mee te maken gehad en tot dag van vandaag hebben wij er mee te maken. Er is zoveel gaande en we zien dat de kerk de wereldgelijkvormigheid aan binnenhalen is. En want wij verzinnen die nieuwe dingen niet. Dat komt uit de wereld en de kerk zoekt hoe kunnen wij ons daarmee aanpassen. Hoe kunnen wij daarmee omgaan. En als je dan dingen preekt over het huwelijk, over homoseksualiteit, over opvoeding van je kinderen. Dan moet je je mond houden. Hemel en hel mag je niet meer zeggen. Ja, we zien dat anders. Ja, waar dan? Waar ziet u die dingen opeens anders? Ja, maar we leven in een andere tijd. Oh, dus God moet zich aan onze tijd aanpassen. Moet het niet zo zijn dat een kind van God onderdanig zich aanpast aan Gods regels? Of niet? Ik vind van wel. En we zullen dat ook zien. Maar hij zegt hier ook, let op ze. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Dus dan is het belangrijk dat je de omschrijvingen van valse profeten, hoe ze werken, moet je gaan leren kennen, gaan onderscheiden. En dan ga je er wel voorzichtiger mee om. En de Heere gebruikt gewoon de natuur. Een wet uit de natuur, gebaseerd op wat er in de natuur gebeurt, dat hij zegt, je plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels. Iedere goede boom brengt toch goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. En zo gaat hij maar door. Met andere woorden, kijk, let op. Het is niet alleen woorden, maar hoe zijn de daden? Hoe leeft iemand? Hoe werkt iemand? Kijk naar zijn houding. En vers 20, dan haalt hij dat nog, zo zult u hen aan hun vruchten herkennen. Dan haalt hij eigenlijk vers 16 opnieuw weer aan. Het gaat hier om het gedrag van de mens. Eigenlijk komt het terug naar wat Johannes de Doper zegt in Matthäus 3 vers 8. Dan zegt hij, breng dan vruchten voort in overeenstemming met wat? Met de bekering. Met de bekering. Weet je, ik hoor mensen zeggen van, ja, bij Jezus, je mag altijd komen zoals je bent. Nou, is dat waar? Je mag komen zoals je bent, hè? Maar dan is er wel een vervolgstap. Kun je dan nog blijven wie je was, als je tot hem gekomen bent? Nee, zo is dan wie in Christus is, is een, 2 Korinthe 5 en 17, is een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Als ik 35 jaar geleden kwam ik tot geloof en bekering. Nou, als ik nog dezelfde was als voor mijn verkering, als ik dezelfde was gebleven, dan was mijn vrouw echt wel bij mij vandaan gegaan hoor. Want zo'n lieve jongen was ik niet. Maar ik werd een nieuwe schepping. En ik ben het oude zelfs gewoon een hekel aan gaan krijgen. En mijn grootste vijand is ook mijn eigen 2 meter lengte. Mijn oude natuur. Die wil ik niet meer. Dat is voorbij gegaan. Je mag komen zoals je bent. Natuurlijk, dat is de genade van God. Maar als je toch gekomen bent, dan ben je toch een nieuwe schepping. Dan ga je toch anders leven, anders denken, anders spreken, anders handelen. Dat kan toch niet anders? Ik vraag me af, als mensen bij de Heere Jezus die zeggen, ik heb de Heere Jezus aangenomen. En ze veranderen niet, dan vraag ik me af, maar welke dan? Dat was in Bolivia niet zo moeilijk, want daar heten heel veel mensen Jezus. Heel veel mannen. Dus ik vroeg me altijd af, welke heb je dan ontmoet? Maar heb je de Heere Jezus ontmoet? Dat maakt al een verschil, hè? Jezus of de Heere Jezus? Het is voor mij tot de dag vandaag nog steeds de Heere Jezus. Want wat wordt er gezegd tegen de herders? Heden is u in de stad van David geboren, de zaligmaker, de Christus, de Heere. 3 titels. Hij is mijn zaligmaker, hij is mijn Christus, hij is mijn Messias, hij is degene in wie alles vervuld zal worden, maar hij is ook mijn Heer. En als hij mijn Heer is, dan ben ik zijn dienaar. En dan mag hij zeggen wat hij met zijn leven, wat hij met mijn leven wil. En want nu komt het, in vers 21, komt het tweede gedeelte. Eerst is het die valse profeten, je zult ze herkennen aan de vruchten, aan hun daden. Maar nu zegt hij, maar ook hun woorden. Het accent verandert. Het gaat niet over gedrag, het gaat over woorden. En hij zegt, velen zullen op die dag zeggen, Heere, Heere. En hij heeft gezegd, ja, maar niet iedereen die dat zegt, Heere, Heere, zal binnengaan. Want je kunt Heere op 2 manieren gebruiken. Heere betekende ook rabbi, meester. Dat hield helemaal geen belijdenis in, dat hij de Heer van je leven is. En zo kun je hem ook Heer noemen, als meester, als profeet, als leraar. Als bijzonder mens. Maar als je hem als de Heer van je leven, dan wordt het een belijdenis. Dan wordt het zeggen wie hij is. U bent het. U hebt woorden van eeuwig leven. Jezus is de Heer. En dan zegt hij zo bijzonder. Hij zegt, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar let op wat hij zegt. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Maar waar gaat het hier over? Gaat het hier dan toch over je werken tot behoudenis? Of gaat het hier over het zichtbaar resultaat dat je behouden bent? Dat is heel wat anders. Ik werk echt niet om behouden te zijn, want ik ben behouden door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd, het is volbracht. En ik kan daar niets, maar dan ook niets en niets aan toevoegen. Niet 1000ste%, want hij heeft het 100% voor ons volbracht. En wat het bloed van de kalveren en alles in alle eeuwen heen niet heeft kunnen doen, heeft zijn bloed gedaan. Eens voor altijd. Mooi, hè? Eens voor altijd. En daarmee heeft hij eens voor altijd een eeuwige verlossing teweeggebracht. En Hebreeën 10 vers 10. En daarom hebben wij eens voor altijd, hebben wij dat zoonschap. Behoren wij hem toe. Dus daar gaat het niet om. Maar het gaat wel om het zichtbaar worden wat er gebeurd is. Dan krijg je toch een verlangen om het woord van God te gehoorzamen. En hij zegt, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet dit gedaan, hebben wij niet dat gedaan, en oh, wij hebben zoveel gedaan. En de Heere zegt, maar ik heb je niet gekend. Ik heb je niet gekend. Eigenlijk parallel loopt hieraan Lucas 6, vers 46 en 47. Daar zegt hij, waarom noemt u mij Heere, Heere? En u doet niet wat ik zeg. Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. En dat lezen we zo meteen hier in Matthäus. Het is horen en doen. Je kunt heel veel zeggen. Misschien zou de Heer Jezus wel dit zeggen. Je noemt mij het brood des levens, maar je eet er niet van. Je noemt mij het licht der wereld, maar je wandelt in duisternis. Je noemt mij de deur, maar je bent er zelf nog nooit door naar binnen gegaan. Je noemt mij de goede herder, maar je misleidt mijn kudde. Je noemt mij de opstanding en het leven, maar je leeft nog steeds vanuit je oude natuur. Je noemt mij de weg, maar je bewandelt hem niet. Je noemt mij de waarheid, maar je hanteert valse leer. Je noemt mij de ware wijnstok, maar je bent als rank niet eens met mij verbonden. Dus we kunnen heel mooi spreken over de zeven ik ben. Maar wat doen we ermee? Oh, dat zijn van die mooie Bijbelstudies. De ik ben serie. Over de Heer Jezus. Ja, dat is heel mooi. Dat is bijzonder. Maar wat doen we ermee? Wat betekent dat voor een ieder persoonlijk? Als hij dat zegt. Brengt dat iets in beweging in ons leven? Een verlangen om hem te dienen, hem te volgen, hem te verheerlijken. En net als Romeinen 12, dat we ons lichaam als een welriekend offer voor hem presenteren. Heere, laat mij leven tot eer en glorie van uw naam. Ik heb u nooit gekend. En daarom, vers 24, daarom. Waarom? Nou, vanwege die waarschuwingen, vanwege die valse profeten. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort, zegt de Heer Jezus, en ze doet. En ze doet. Die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Moet eens even mee naar Lucas hoofdstuk 6. Lucas hoofdstuk 6. Want er staat hetzelfde, maar er staat iets aan toegevoegd. En dat vind ik zo bijzonder. Vers 48. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. En let hierop. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Ik vond het altijd vreemd in het begin dat christenen zeiden, ik vind het zo lekker om in dat woord van God te spitten. Nou, toen moest ik denken aan een schep in de tuin, daar krijg je toch pijn in je rug van. Totdat ik zelf ontdekte hoe rijk het is als je zelf gaat graven en dingen ontdekt. En dat is hetzelfde als je met een kindergroep en je gaat schat graven op het strand en er zijn een paar dingen gevonden en de eerste kind die vindt wat. En dan, ja, ik heb de schat. En bij de rest zie je dat gezicht, bloep. Die vinden er gelijk niks meer aan. Want zij hebben hem niet gevonden. En weet je, dat daagt mij elke keer weer uit. Heren, mag ik die rijkdommen uit uw woord ontdekken. En weet je, als je zo'n houding aanneemt, dan gaat hij dat woord openvouwen. En weet je, hij gaat het openvouwen op een tijd dat je het ook kunt begrijpen en er iets mee kent. En dat heeft mij geleerd als een kind van God aan zijn hand te wandelen. Want hij weet wanneer ik rijp ben om dingen te verstaan. En niet alleen te verstaan, maar om het toe te passen in mijn dagelijks leven. Menig van jullie hebben kleine kinderen. Als je eerste kind pas geboren is, koop je dan gelijk een fietsje, een driewieler? Nee, hè? Waarom niet? Ja, ze hebben niks aan. Maar er komt een tijd, dan komt die driewieler hoor, die komt daar. En zo zie ik het met God en mij ook. Hij zegt, blijf maar rustig lezen, blijf maar ontdekken. Maar ik ga het geven op het moment dat je volwassen genoeg bent, geestelijk volwassen, om er ook iets mee te kunnen doen. En dan vind ik zo ontspannen. Dan vind ik zo, ik hoef me niet beter voor te doen dan ik ben. Ik mag gewoon in afhankelijkheid zijn woord lezen, biddend ermee omgaan. En het is verbazingwekkend hoe de Heere steeds weer dingen openbaart. Ik geloof dat we gewoon al een eeuwigheid nodig hebben om dat allemaal te snappen. En dan hebben wij de Bijbel. God is nog veel groter dan de Bijbel. Er zit nog veel meer in, want de verborgen dingen zijn voor de Heere, zegt hij in Deuteronomie 29:29. Met andere woorden, er is nog veel meer. En Johannes zegt, als ik alles over de Heere Jezus had moeten schrijven, dan waren er geen bibliotheken genoeg waar ik de boeken kwijt kan. En wij zeggen, ja, ik weet wie de Heere Jezus is hoor. Hoe we weten, maar een fractie. Maar wat we hebben gekregen is genoeg om zekerheid van geloof te hebben. Is genoeg om te groeien in je geloof. Is genoeg om standvastig te blijven in je geloof. Is genoeg om valse leren te ontdekken en te onderscheiden. Dat hebben we allemaal gekregen. Maar hier gaat de Heer het hebben, daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. Hij gaat verder in op wat hij daar heeft gezegd. Want in vers 21 gaat het ook over wie de wil doet van mijn vader. Het is een zichtbare uiting van het geloof wat je ontvangen hebt. En dan zegt hij, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. De regen komt, de stormen komen. Nou, jullie hebben het al over de natuur gehad en we weten wat dat kan doen. Maar als het gefundeerd is op de rots, het fundament, dan sta je vast. Dan sta je vast. En leer daarop te staan. Het is niet wij die ons vasthouden. Staan op het fundament wat gelegd is. En dat is gelegd door de Heere Jezus Christus. Dat is rotsvast. Maar dan zegt hij wel, zie toe hoe je daarop bouwt. Let op wat je daarmee doet. Maar die rots is gelegd. En dan vers 26, en ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal ik met een dwaze man, zal met een dwaze vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Dus totaal de tegenstelling. En sommigen hebben dan moeite, bestaat er dan toch uit werken? Nee, je behoudenis niet. Maar daaruit vandaan worden werken zichtbaar. Is het niet Jacobus die daarover spreekt? Jacobus 1 vers 22, en wees daders van het woord. En wie is het woord? Dat is de Heer Jezus. In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. En door het woord zijn alle dingen geworden. En het woord heeft onder ons gewoond. En door de geest woont het woord van God nu in ons. En hij zegt, wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Er zijn er heel veel die horen, maar ze missen die 25 centimeter. Het daalt niet af in het hart. Die aders die zitten dicht. Maar het moet afdalen in het hart. En vanuit het hart gaat het naar je handen en in je voeten. Gaat het naar je leven. En moet je horen wat Jacobus zegt. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Je houdt jezelf voor de gek. Nou lezen we niet in het woord dat arglistig is ons eigen hart. We kunnen onszelf voor de gek houden. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Ik heb dat een keer gebruikt bij Nel. Wat sta je nou voor die spiegel? Ik zeg, ja, ik wil niet vergeten hoe ik eruit zag. Dan gaat het niet goed met me. Maar het is wel zo geestelijk. Dat je hoort alleen maar je loopt weg. En je bent alweer vergeten waar het eigenlijk allemaal om ging. En we worden juist opgeroepen om hem te volgen. En dan zegt hij zo duidelijk hier, wie ze woorden hoort en ze doet, wie de woorden hoort en ze niet doet. Ze horen allebei dezelfde woorden, maar de uitwerking is totaal verschillend. Wees op uw hoede, want er gaat wat rond in christelijk Nederland, in Europa, in heel de wereld. En de wereldgelijkvormigheid zuipelt binnen. En als we niet waakzaam zijn, komt het zelfs in onze gedachten. We moeten voorzichtig zijn. Handelingen 17. Welke gemeente stond bekend dat ze de dingen dagelijks onderzochten of de dingen zo waren? Berea gemeente, hè? En zo zouden wij moeten zijn. Dagelijks met je woord bezig zijn. Weet u, het is een goede gewoonte hoor, om de dag met je Bijbeltje te beginnen. Om 's avonds thuis de avond af te sluiten, een stukje te lezen, de Heere te danken. Dat is niet wettisch, dat is een hele goede gewoonte. Een gezonde traditie. En dan kun je zeggen, ja, maar de ene keer voel ik niks. Nee, dat kan. Maar hou de traditie vast, hou de gewoonte vast. Het voelt niet altijd hetzelfde. Maar gevoel is ook niet onze graadmeter. De zekerheid van het woord van God is onze graadmeter. Want ik voel regelmatig niet dat God van me houdt. Ik voel het soms niet. Maar ik zal nu wel zeggen, ik weet 100% zeker dat het zo is. Want die waarheid is niet gefundeerd op mijn gevoel. Die is gefundeerd op dat woord van God. Dat ik door genade ben behouden, gevoelsmatig, is het bijna ongelooflijk. Heb ik de neiging om toch iets te doen zodat God ziet van, ja, eigenlijk heb je het wel verdiend, ben je het wel waard. Maar de Bijbel leert mij, stop er maar mee. Het is alles genade. Zekerheid van geloof. De duivel zegt, nou, als ik jou afgelopen week zo gezien heb, dan ga ik terug naar dat woord. En dan staat het geschreven. En dan klamp ik daar maar aan vast. Klem vast aan de rots nu. Je kent dat lied, hè? En dat is wat we moeten doen. Te midden van deze tijd, te midden van alle verwarring. Wees op je hoede en klem vast aan de waarheid, het woord van God. Zullen we hem danken voor het woord.